Hoofdstuk 1, Slavin van het kalifaat. In een idyllische oase te midden van de uitgestrekte Syrische zandvlakte, trotseerde de stad Palmyra al duizenden jaren het vijandige woestijnklimaat. Onder de schaduw van ontelbare palmbomen, bruiste het normaliter van het leven. Niettemin lag de stad er al dagenlang uitgestorven bij. Er hing een dreiging in de lucht. Zelfs de zangvogels zwegen. Had hun instinct hen gewaarschuwd en waren ze op de vlucht geslagen. In hun nieuwe huis hingen nog geen gordijnen, en Sabai ontwaakte bij het eerste licht van het ochtendgloren. Behagelijk rekte ze zich uit. Het was immers vrijdag, de gezegende dag van de week die moslims reserveren voor het gezin, en vanwege het vroege uur was het haar gegund om nogmaals heerlijk in te dommelen. Naast haar ontdekte zij de krullenbos van Alima. Het was haar kind opnieuw gelukt om gedurende de nacht ongemerkt het echtelijk bed in te glippen. Genietend begroef ze haar gezicht in de zwarte haardos en snoof de vertrouwde geur op. Het meisje was alweer 8 jaar. Kinderen groeien zo snel. Wanneer zal haar kleine zich ervoor gaan schamen om bij papa en mama in bed te kruipen? Zich koesterend aan de warmte van haar dochter, besefte ze hoe gelukkig ze was. De man naast haar maakte plotseling een snurkend geluid en draaide zich om. Ze keek met genegenheid naar haar slapende echtgenoot en dankte in stilte haar ouders die met hun wijsheid hun oogappel aan deze partner hadden uitgehuwelijkd. Met het op haar netvlies vervagende beeld van man en kind, gleed zij weer weg in dromenland. Een uurtje later ging het alarm van de wekkerradio af. En de slaapkamer werd gevuld met elektronische muziek van Omar Suleiman die erg populair is bij de jonge generatie. Zijn mix van traditionele klanken en westers ritme werd als een modern alternatief beschouwd voor de traditionele oproep van de muezzin, die vanuit de minarettorens op nogal eentonige wijze de gelovigen voor het ochtendgebed probeerde wakker te schudden. De muziek werd onderbroken door het journaal. Het was vandaag vrijdag de 13e en de nieuwslezer vertelde een vermakelijk verhaal over een westers bijgeloof. Gelukkig valt een vrijdag niet vaak op de 13e, maar als dat gebeurt, vertelde hij, dan kwamen in Europa zelfs academici niet uit hun bed. En waarom? Om het onheil niet uit te lokken? Ze kon het bijna niet geloven, wat raar, wat een onzin. Ze hees zich uit bed, schoot haar kamerjas aan en snelde op blote voeten over de koele tegelvloer naar de keuken. Nog even en dan zou ze haar echtgenoot met de geur van sterke koffie uit zijn bed lokken, om daarna naar de moskee te gaan voor de wekelijkse samenkomst. Bij het passeren van de huiskamer kwam haar een vreemde geur tegemoet. Ze bleef stokstijf staan. Er was toch geen stinkend beest binnengedrongen. Als arts had Sabai na jaren hard werken eindelijk voldoende geld bijeengesprokkeld om het huis met eigentijdse meubels in te kunnen richten. Die zouden toch niet aangevreten worden door een verdwaalde geit, of vieze varkens. Ze gooide de huiskamerdeur open en bleef als vastgenageld op de drempel staan. Een sterke walm van wekenlang ongewassen mannenlijven deed haar terugdeinzen. Verbijsterd staarde ze naar haar moderne zitbank die in bezit genomen was door enkele soldaten. De in zwarte tenue gestoken mannen zagen er vermoeid uit, waren bezweet en zaten nog onder het zand. Jihadisten? Van schrik sloeg haar hart over. De nieuwsberichten hadden niet gewaarschuwd voor een groot offensief. Hoe was het dan mogelijk dat ze tot Palmyra konden doordringen? En dan nog wel vandaag, op een vrijdag? De enige dag van de week waarop moslims verplicht zijn om zich aan hun familie te wijden. Angst gierde door haar lichaam en nog voordat ze zelfs aan vluchten kon denken, duwde de kolf van een Kalashnikov haar op ruwe wijze de huiskamer in. Niet veel later volgde haar dochtertje dat in een kort hemdje tevergeefs haar lichaam voor de besmuikte gniffel en de soldaten trachtte te verbergen. In het kielzog van Alima sleurde een tweetal jihadisten haar worstelende echtgenoot mee. Ze dwongen hem voor de pelotonleider op de knieën. Wat willen jullie, bracht haar doodsbange man hijgend uit. Ook hij had de indringers herkend als gezworen vijanden van hun volk en voor deze religieuze fanatiekelingen betekende een jezidi nog minder dan een beest. De ogen van de kale aanvoerder die wijdbeens in de leunstoel van de heer des huizes had plaatsgenomen, gleden taxerend over zijn prooi. "Jullie zijn oorlogsbuit," gromde hij. Als de Koran gokken niet ten strengste had verboden, dan zouden zijn mannen ongetwijfeld op de mogelijke opbrengst gewed hebben. "Ik schat $1000, werd er vanaf de bank geroepen. "Ben je gek, zeker 500 meer," riep een ander. Zabai was snel van geest en haar jammerkreet onderbrak het genoeglijke onderonsje van de jihadisten op hun zitbank, en van de uitdrukking op het gezicht van haar echtgenoot viel af te lezen, dat ook hij doorkreeg waar de koehandel van deze mannen overging. "Ze bedoelen toch niet dat." Het plotselinge besef van wat zijn gezin te wachten stond deed zijn woorden verstommen. In zijn wanhoop richtte hij zich tot de Allerhoogste en verzocht met de woorden "Rahimahu Allah" om genade. Minachtend keek de sergeant naar de geknielde man die met opgeheven handen Allah om clementie verzocht. Hoe durfde deze afvallige, Gods heilige naam in de mond te nemen? Met zijn zware laars gaf hij de onverlaat een paar harde trappen totdat de smeekbede stilviel en alleen nog gejammer resteerde. Als rechtgeaarde moslim deed het Mushba altijd goed om met harde hand bij anderen de strikte geloofsregels af te dwingen. De zegen om Gods scherp rechter op aarde te zijn, gaf hem altijd een goed gevoel, maar een echte kick kreeg hij van meer basale genoegens, zoals zich mateloos laten verwennen door vrouwelijk schoon, en binnen het kalifaat waren de mogelijkheden daarvoor eindeloos. Mushba liet zijn ogen nogmaals over zijn prooi glijden en plukte wat aan zijn zwarte baard. "Allah moest wel erg tevreden zijn om mijn peloton naar dit smakelijke extraatje te leiden," dacht hij, "maar we moeten ons niet rijk rekenen." Zijn salaris veroorloofde hem om frequent slavinnen aan te schaffen en weer te verpatsen als hij erop uitgekeken was. Daarom zagen zijn mannen hem als een connoisseur en deden vaak een beroep op zijn deskundigheid om hun buit voor een zo goed mogelijke prijs te kunnen verhandelen. "Ondanks het overvloedige aanbod en de lage prijzen zullen jullie tevreden zijn," antwoordde de kenner van de florerende slavenmarkt bedachtzaam. "De moeder is mooi en brengt al gauw $500 op." Zijn vinger wees naar het ingelijste diploma aan de muur dat aangaf dat de vrouw chirurg was. "Maar die prijs verdubbelt," vervolgde hij, "omdat ze overdag ook als arts ingezet kan worden. En dat kleintje," hij pauzeerde even voor het effect. "Als maagd zal ze misschien wel een duizendje gaan opbrengen, dus blijf van haar af, ze gaat in ongeschonden staat rechtstreeks naar de veiling." Na nogmaals een venijnige schop uitgedeeld te hebben vroeg de sergeant, "Hoe oud is je dochter eigenlijk?"
8 jaar, kreunde de vader.
"Je kind heeft geluk," dacht de sergeant. Mohammed trouwde zijn eerste vrouw op die gezegende leeftijd, bracht hij in herinnering, en elke rechtgeaarde moslim wil graag het voorbeeld van onze profeet volgen. "Op de veiling zal ongetwijfeld enthousiast op je maagdelijke dochter worden geboden en met enig geluk zal ze, in plaats van de vele klanten in een bordeel, slechts 1 rijke man hoeven te dienen." Vanuit zijn ooghoek zag Mushba hoe de moeder haar dochter met een snelle beweging wegtrok, en een rode waas doemde voor zijn ogen op. "De profeet heeft niet voor niets het goede voorbeeld gegeven," riep hij uit. "Hoe kunnen jullie zo ondankbaar en respectloos zijn? Het weigeren om jullie dochter in de voetsporen van Mohammeds eerste vrouw te laten treden, staat gelijk aan heiligschennis." Zabai wist dat het geen zin had om met deze fanatiekelingen in discussie te gaan en stelde zich beschermend voor haar dochter op. Als een tijgerin die vecht voor haar welp klauwde ze tot ieders vermaak met scherpe nagels naar de naderende mannen. Met schatje werd ze eerst naar links gelokt, toen naar rechts en dan weer links. Zijn mannen vermaakten zich kostelijk met hun sadistisch tijdverdrijf totdat de sergeant hen attendeerde op het luide getoeter van een vrachtwagen. "Het transport voor de buit is gearriveerd. Opschieten, het speelkwartier is voorbij. Gooi die kleine huilebalk in de laadbak, dan kan ze al morgen vroeg geveild worden." Om te voorkomen dat zijn dochter als kindbruid zou worden verkocht, of erger nog, afgevoerd werd naar een bordeel, wierp nu ook haar echtgenoot zich uit pure wanhoop in de strijd.
Deze dwaze kamikaze-actie kwam voor de ervaren sergeant niet onverwacht. Zijn pistool verscheen uit het niets. "Je bent volstrekt waardeloos," klonk het kil en vanuit de luie fauteuil bezegelde hij het lot van de vader door een kogel door zijn hoofd te jagen. Met een hand over de ogen van haar hysterisch huilende kind gedrukt zakte de vrouw als verlamd op de grond en keek verbijsterd naar al het bloed dat opwelde uit de dodelijke hoofdwond. Zijn manschappen babbelden enthousiast over de hoogte van hun winstaandeel bij de verdeling van de buit en hadden bij de executie niet op of omgekeken. Met een luide brul mobiliseerde Mushba hen, en onder hartverscheurend gejammer werden moeder en dochter gescheiden. Met lege armen lag Zabai willoos op de vloer. Ze keek apathisch toe hoe haar vermoorde echtgenoot aan de benen werd weggesleept en twee andere mannen met haar panisch krijzende dochter het huis verlieten. Door de openstaande deur hoorde ze buiten een cacofonie aan geluiden. Geweerschoten, geschreeuwde bevelen van soldaten en gegil van mensen, het leek wel of het einde der tijden was uitgebroken. Nu haar man was doodgeschoten en haar kind weggevoerd, bleef er voor haar niets meer over om voor te leven, haar wil was gebroken. Het snerpende geluid van zijn walkie-talkie galmde door de huiskamer. De sergeant luisterde aandachtig en bevestigde het bericht begrepen te hebben. Nadat de verbinding werd verbroken staarde hij nog enige seconden naar het apparaat dat na enig gekraak doodviel. Hij kon niet verbloemen dat de verbazing van zijn gezicht af te lezen was, maar vermande zich, en na een brul sprongen de overgebleven soldaten in het gelid. "Mannen, het is tijd voor een kort overleg." Op het gesnik van Zabai na keerde de stilte in de huiskamer terug. "Met onze overwinning in Palmyra is de strijd in Syrië gestreden. Ik heb nieuwe orders gekregen. Wij zijn hier niet meer nodig en morgen worden we per boot naar Libië gesmokkeld om onze jihad in Afrika te versterken." Zijn strijders hadden nog nooit iets anders gezien dan de woestijn en het woord boot deed hen opschrikken. Een van hen vroeg beteuterd: "Libië, waar ligt dat?" "Denk aan de woorden van onze profeet. Mohammed heeft voorspeld dat we eens zegevierend Rome zullen binnentrekken. Als peloton krijgen wij de grote eer om bij de vervulling van deze profetie vooraan te staan. Al vanaf het Libische strand kunnen we met onze scudraketten het oude Romeinse heiligdom van de ongelovigen bombarderen. Het voorspelde einde van de westerse cultuur nadert. Allahu Akbar." Na de hectiek van de strijd voelde hij altijd feilloos aan wanneer het tijd was om te ontspannen en uit lange ervaring wist hij dat stress het snelst verdween door zijn mannen hun basale oerdriften te laten uitleven. Vroeger schaamden die simpele zielen zich nog voor groepsverkrachtingen, maar nadat vooraanstaande imams in de moskee predikten dat er ongelimiteerd van seksslavinnen genoten mag worden, verdwenen die misplaatste remmingen al gauw. "Mannen, we hebben tijd tot morgenochtend om een oorlogskindje te verwekken." Met een genereus gebaar wees hij naar de knappe vrouw die Allah hen in de schoot had geworpen. "Dus doe je plicht en leef je uit." Zabai lag nog steeds willoos op de vloer. Het beraad van de jihadisten was aan haar voorbij gegaan, maar een opkomende stankgolf prikkelde haar neus en deed haar verschrikt opkijken. Zonder enige schroom hadden de soldaten hun broek laten zakken en de sergeant ging zoals gebruikelijk zijn peloton voor. Ze voelde zijn mes op haar keel. Hij dwong zijn tong diep in haar mond en vanwege het koude staal durfde ze niet te bijten. Hij snoof haar angst op. "Wees niet bang," fluisterde hij, "het is Allah's wens dat je veel dappere strijders voor ons gaat baren." Gelukkig had de Allerhoogste enig erbarmen en Zabai voelde hoe onder druk van de vreselijke gebeurtenissen haar geest het langzaamaan begaf. Ze zakte weg in een diepe bevrijdende bewusteloosheid waaruit ze hoopte nooit meer te hoeven ontwaken. Na wekenlange onthouding in de hete woestijn maakte het de soldaten geen zier uit dat de op de vloer liggende vrouw niet meer bewoog, en als een roedel uitgehongerde jakhalzen wierpen zij zich op hun weerloze prooi. Mushba werd al enige minuten later door een van zijn mannen afgelost en nam met bezweet lijf plaats in de luxe fauteuil van de voormalige heer des huizes. Na hijgend rekte hij zich als een bevredigde kater uit en sloot met een geeuw zijn ogen. Hij voelde zich heerlijk ontspannen en als het had gekund, dan was hij gaan spinnen, want op een dergelijk euforisch moment kreeg hij visioenen van het paradijs, waar 70 schone maagden hem ten dienste zullen staan om hem eeuwig in deze opperste staat van genot te houden. Het gekreun van zijn mannen klonk als hemelse achtergrondmuziek, en met een laatste blik op het gezwoeg op de vloer viel hij volkomen bevredigd in slaap.